Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Over Je Mindset, waarin je wekelijkse inspiratie en mooie gesprekken hoort over onder andere mindset, weerbaarheid en veerkracht in het leven. Mijn gasten hebben allemaal gemeen dat ze jou en mij hierover kunnen vertellen. Dit is je wekelijkse Mindset Update. Dit is Over Je Mindset. Deze week de gast Daan van Lid. Daan is een expert op het gebied van de magie van het buitenleven. Hij neemt ons mee de natuur in. Een inspirerende aflevering speciaal voor jou. Abonneer je op mijn podcast, deel en geef een review. Veel luisterplezier met deze podcast. Vandaag in de podcast Daan van Lid. Welkom, goedemorgen.
Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
Ja, nou, we hadden al een leuk gesprek gevoerd. Online weliswaar. En dan is het altijd leuk als je elkaar dan een keer weer in het scherm ziet. Dan zie je gelijk beeld bij het geluid. Ik kijk heel erg uit naar deze podcast.
Ja, dat is wederzijds.
Ja. Maar misschien kan jij jezelf even voorstellen. Dan denk ik dat we vanuit daar wel heel puzzelstukjes gaan vallen, zeg maar.
Ja, zeker. Ik ben dus Daan van Lid. Ik begin dan altijd te vertellen met dat ik in de Ardennen woon. En dat is niet omdat dat zo leuk is. Dat is ook heel leuk. Maar dat heeft ook gelijk heel veel relevantie voor mijn werk en voor mijn werkende leven. Ik ben in het dagelijks leven coach en trainer op het gebied van leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling. En dat doe ik vanuit wat de natuur ons kan leren. Dus ik ben 5 jaar geleden hiermee begonnen. Toen dacht ik, ik ga zoveel mogelijk met mensen trainingen buiten organiseren. Dus het doel was naar buiten gaan. En de laatste paar jaren is daar heel veel kennis van de natuur en met name van natuurvolkeren bijgekomen. En die liefde voor de natuur en die kennis van natuurvolkeren, die is zo groot geweest dat ik samen met mijn vrouw een aantal jaar geleden besloten heb dat we ook echt in de wildernis wilden gaan wonen. En de wildernis is dan in dit geval een prachtig klein dorpje in de buurt van Dinant in het zuiden van België. Ja. Waar ik ook echt helemaal op mijn plek ben, ook daar in de regio trainingen organiseer. Maar ja, ik doe ook nog af en toe, kom ik binnen bedrijven om hierover te vertellen. Ik ben ook af en toe nog op locatie in Nederland in allerlei mooie natuurgebieden. Dus zo. En ik heb een verleden daarvoor als consultant en als leidinggevende. Toen zat ik nog wel echt in kantoren. Maar iemand vroeg laatst aan mij, hoe lang is dat geleden? En dat is toch echt wel een tijdje geleden dat ik fulltime in een kantoor zat. Dat is zeg wel 6 of 7 jaar geleden ondertussen, ja.
Ja, en wat maakte dat jij dan die omslag maakte voor jezelf?
Ja, dat de aanleiding daarvoor was eigenlijk niet zo leuk. Dus toen ik nog consultant was, heb ik een tijdje tegen mijn eigen fysieke en mentale grenzen aangewerkt eigenlijk. Ik zeg altijd, ik heb geen burn-out gehad. Dat is ook echt niet zo hoor. Ik heb geen burn-out gehad. Maar als ik terugkijk op die periode, kom ik er wel steeds meer achter dat ik echt langs de grens gelopen ben. Het meest treffende voorbeeld was dat ik na een zomervakantie op het perron stond te wachten om met de trein weer naar een van mijn consultancyklussen toe te gaan. En die trein komt aanrijden en mijn hele lichaam Gaat op slot, hè? Dus kortademig, pijn in mijn borst, pijn in mijn buik, met name veel pijn in mijn onderbuik, veel spanning in mijn onderbuik, waar ik echt weken nog last van heb gehad.
Door die trigger die je kreeg van trein, je moest iets doen, ja.
Ja, en ik weet ook niet of die trein er nou per se iets mee te maken had. Ja, ongetwijfeld wel. Dat was de druppel natuurlijk van de emmer, hè, die al veel te vol zat. De dagen voordat ik terugkwam van die vakantie merkte ik al dat ik fysiek en mentaal het lastiger had. Ik moet altijd een beetje lachen, omdat 2 dagen daarvoor heb ik ongeveer de ergste kater uit mijn leven gehad. En toen was ik met een vriend van mij, waar we waren in Zweden, hadden we best wel wat gedronken. Echt niet extreem veel, maar wel meer dan, zeg maar, dat je er geen last van hebt. En de dag daarna kon ik echt mijn bed niet uitkomen. En ik dacht echt, wat is er aan de hand, joh? Dus nou ja, de signalen waren er al. En die trein was eigenlijk alleen maar de druppel. En de spanning was veel te groot. En de aanleiding is geweest dat ik toen heel veel zelfonderzoek ben gaan doen. Nou, hoe komt dat dan? En ik kwam er steeds meer achter dat Ja, mijn gift van het leven is dat ik altijd ook bezig ben met hoe kan het beter.
Kan het beter,
En
ja.
toen die jaren was ik vooral bezig met ik doe het niet goed genoeg. Ik werkte in een organisatie waar heel veel jonge, ondernemende, creatieve mensen werkten. Nog steeds werken. En ik vond ongeveer bij alles wat zij deden onbewust dat ik het dan niet goed genoeg had gedaan. Ja, dat is natuurlijk in een consultancywereld waar je ook wordt gewoon nog gestuurd wordt op declarabiliteit en wat je klanten van je vinden en dat soort dingen. Dat was echt een giftige mix voor mij. En toen, ja, toen ben ik naar buiten gegaan. Ik voelde, en dat is ja, hoe dat dan komt, een soort van ingeving. Maar ik voelde, ik moet naar buiten. Ik wil de natuur in. Ik woonde toen nog in Utrecht. Ik ben toen heel veel het bos bij Amelisweert
Waarmee de zweert,
ingegaan
die
voor de
ken ik wel.
mensen.
Ja.
Ja. Voor de mensen die dat kennen, staat ook onder druk, omdat die snelweg die er langs loopt
Ja.
misschien uitgebreid wordt. Dus
Er staan
laten
een
we hopen dat dat niet
aantal,
gebeurt.
kastelen, museums, mooie restaurants, biorestaurants.
Ja, dus
Een mooi
er
gebied
is daar
hoor.
van alles. Prachtig leefgebied ook van herten onder andere.
Ja.
Superveel hele oude bomen staan er. Nou ja. En ik merkte, en dat daar is daar is het zaadje echt geplant, dat elke keer als ik buiten was. Dat ik zelf veel meer blik kreeg op mijn eigen situatie. Wat er echt toe deed. Dus hè, wat is de vraag die ik echt over mezelf heb? Wat zijn de inzichten die ik echt over mezelf heb? Waar zit ik mezelf in de weg? Waar ben ik gelukkig? Ja, en in dat bos is mijn leven in die zin wel redelijk veranderd. Want toen dacht ik, ja, als ik dit heel tof vind, vinden andere mensen dit waarschijnlijk ook heel mooi en inzichtelijk. En toen ben ik trainingen gaan organiseren voor collega's. En ik zeg altijd gekscherend, dat is een beetje uit de hand gelopen. Want ik heb nou, nog een maand en dan heb ik 5 jaar geleden mijn bedrijf opgericht. En sindsdien is dit mijn werk, ja.
Ja, en dan nu woon je bij de Ardennen, bij Dinant. Hoe is die sprong gekomen? Want België is natuurlijk ja, bij uitstek een geschikt land om in de Ardennen expedities te organiseren. Het bruist daar van de outdoor activiteiten enzovoorst. Ik ben er zelf ook veel geweest. Was dat een droom?
Ja, de droom was. Ik ben 5 jaar geleden eigenlijk al begonnen met. Ik wil ooit, en ik weet niet in welk tempo, een plek in de natuur ja, maken, verkrijgen, voor elkaar boksen. Waar mensen kunnen komen om te werken aan zichzelf met de lessen van de natuur als leidraad. Dat was het doel. En er is natuurlijk in die 5 jaar heel veel gebeurd. Dus eerst wist ik zelf niet zo goed hoe ik mijn eigen ondernemerschap moest inrichten. Was ik ook nog heel veel andere dingen aan het doen. Pakte ik vrijwel alles aan om maar naar buiten te gaan met mensen.
Ja.
En ik ben het heel snel veel meer gaan focussen op persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling. Altijd in relatie tot wat hebben we als organisatie nou te doen. Dat vind ik echt heel belangrijk. Dus het is niet alleen maar mentale training of zo. Het is ook echt een bedrijfsperspectief wat er aanhangt.
Ja.
En toen kwam corona en dat heeft 2 dingen betekend. Eén, dat was bijna het einde van Expedition Good Life van mijn bedrijf. Want ja, mijn agenda was leeg. Ik had geen klanten meer. Want ja, ik ging met teams. En groepen mensen naar buiten, dat mocht allemaal niet.
Nee.
En 2 was, ik dacht, ja, ik kan wel gaan zitten wachten tot die kans een keer voorbij komt om naar het buitenland te gaan of ergens in de wildernis te wonen. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren als ik dat zelf niet in beweging breng. En ik heb een hele lieve vrouw die daarin meedenkt en goede gesprekken over gevoerd. Zij is een Kroatische, dus het plan is ooit begonnen met we kopen een berghut in Kroatië en we gaan vanuit daaruit dit soort dingen organiseren.
Kan ook nog.
Toen we veel. Ja, dat nou, misschien iemand zei laatst tegen mij: ja, dat is je eindstation. Dit is pas de eerste stap.
Mooi land.
Maar ja, dus toen zijn we veel meer gaan onderzoeken van: weet je, wat willen we dan echt? En wat vinden we tof? Wat vinden we niet tof? Nou, toen kwam ik al heel snel tot de conclusie dat als ik in Kroatië of Slovenië ga wonen, dat ik dit werk bijna wel goodbye kan zeggen, want er zit veel minder werk in die markt. En dan ben je veel meer een soort van Airbnb-uitbater dan dat je ook dit werk, dus mijn bedrijfsontwikkeling werken kan gaan doen.
Ja.
En het optimum in die hele zoektocht was de Ardennen, want nog redelijk dicht bij Nederland, Betaalbare huizen, dat was ook echt een belangrijke voorwaarde. Waar ik ook echt, ik heb nou 3.500 vierkante meter land en 260 vierkante meter woonoppervlak. Voor een bedrag waar ik in Nederland bijna mijn appartement voor heb verkocht, zeg maar. Dus dat is, ja. Maar ik moet er wel, als ik naar Nederland wil, wel 2,5 of 3,5 uur voor in de auto zitten. Hè? Dus
Ja,
dat
dat
is de.
klopt.
Dat is...
Dat is dan de keerzijde. Ja.
Dus maar goed, we zijn gewoon gaan zoeken. Hè? Dus we okay, vinden dus de eerste vlaggetje hadden we geplant in de Ardennen. We gaan daar gewoon kijken. We hebben dingen gehuurd. Kwamen al heel snel achter dat we dit heel tof vinden. En ja, de korte versie van het verhaal is op een gegeven moment liepen we tegen een huis aan. Dat hebben we gekocht en nu wonen we daar. Dat is hoe
Ja.
het gegaan is. En ik heb hier dus ook al vanuit huis al een paar expedities georganiseerd. Het is, je kunt hier met nou, 4, 5, 6 mensen ongeveer verblijven in de expeditieruimte. Slaapplek hebben we. Nou weet je wel zo, dus dat is ja, dat is tof. Ik heb mijn droom verwezenlijkt in die zin.
Ja, wat mooi. Dat alles met dan toch die trein. En daar is het ergens begonnen in jouw hoofd om te denken, hey, ik moet naar buiten.
Ja.
Kan je eens verwoorden? Kijk, ik zei je toevallig net voordat we de podcast begonnen, dat ik werk nu even tijdelijk als contractor bij het leger. Ik leid soldaten mee op. En er was een stadsjongen die zei, meneer, moet ze tegen mij zeggen, meneer, ik vind het bos eigenlijk helemaal niet leuk. Ik kom uit de stad en ik voel me helemaal niet prettig hier. En het eerste wat ik dacht, zonder dat ik tegen hem zeg, dat is bijzonder. Waarop een andere jongen zegt, ik kom uit het dorp en oh, heerlijk buiten. En eigenlijk hebben we daar gisteren geen rukbaarheid aan gegeven en ik zit nu met jou zo in gesprek. Hoe ga jij met mensen om uit de stad als die bij jou komen?
Nou, er zit een verschil in wanneer mensen naar mij komen. Dus de een is als mensen op open inschrijving komen. Hè, dus ik organiseer af en toe expedities hier. En als zij daarop intekenen, dan hoef ik daar verder niet zoveel meer werk aan te doen. Want dat zijn mensen die in principe, ook als ze uit de stad komen, het geweldig vinden om in de natuur te zijn. Dus die, ja, daar heb ik niet zoveel mee. Op dat gebied zit er geen werk aan.
Nee.
Maar ik werk voor 95% voor organisaties. En soms, wat ik ook zei, ook gewoon adviserend in organisaties. Maar een groot gedeelte daarvan gaan we met mensen uit de organisaties naar buiten. Ja, ik ben er ondertussen ook wel achter dat mensen die zeggen: ik vind de natuur niks. Of weet je, die een soort weerstand hebben op dat buiten zijn, daar zit heel iets anders achter. Het is een soort universele behoefte, ben ik ook wel achtergekomen, dat wij het best wel prettig vinden om buiten te zijn. Alleen, we hebben heel vaak afgeleerd hoe het is om het discomfort te ervaren wat de natuur ons geeft. Hè? Want heel veel mensen zeggen, oh, in de natuur zijn vind ik zo geweldig, maar ik vind de natuur aan de ene kant geweldig en aan de andere kant ook ontzettend rauw. Hè? Dus het is, ja, het is niet altijd leuk. En als ik hier aan het wandelen ben, bijvoorbeeld met mijn hond, kom ik heel vaak evenzwijnen tegen. Dat is elke keer ook weer spannend. Hè? Dus dat is
Ja,
helemaal niet.
vooral als ze kleintjes bij hebben.
Precies. En nou, ze krijgen nu het hele jaar door kleintjes, dus je weet het nooit.
Ja, vroeger was dat anders. Ja.
Ja, en
Bijna heel
de.
veel. Ja.
Wat ik nu dus meemaak is, het is ook gewoon rauw. Dus waar ik het dan met mensen over heb, is het, wat is dan dat discomfort wat jij tegenkomt? En heel vaak, ik zou bijna zeggen altijd, zegt dat veel meer over jou dan de situatie waar we in zijn. Hè, dus ik had laatst iemand, daar ben ik ook echt wel een soort van op mijn nummer gezet, door mezelf eigenlijk, door de situatie. Ik had iemand in de training. Er was een eendaagse training in een bos, toevallig in Amerswith. En dat was een van de eerste dagen naar Lowlands. En die stapt daar de trein uit, want in Utrecht-Lunette kan je met de trein komen, dus dat is top. En die stapt de trein uit, grote zonnebril op, gigantische bak Starbucks koffie, weet je wel. Ik denk, nou, ja, die is er niet, weet je wel. Die is er, ja, fysiek wel, maar mentaal hangt hij nog ergens in de alfa-tent van Lowlands. En die zei, die klaagde ook een beetje aan het begin van de dag. Weet je precies wat jij zegt? Ja, ik kom uit de stad en straks gaat het regenen en la 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 la.
Koud.
Ja, en gedurende de dag kwamen zo, weet je, maar ze deed wel mee met de oefeningen en de gesprekken die we hadden. Dus gedurende de dag kwam ze steeds meer los. En ik had ergens richting de einde van de dag een van de meest ontwapende gesprekken die ik ooit heb gehad. Ooit. En dan moest ik zelf ook, want mijn eerste reactie was toch een beetje, ja, wat kom jij hier doen dan? Ik snap dat je door je werkgever hier naartoe bent gestuurd, maar wat kom je hier doen? En toen kwam ik er ook, en toen hadden we dus ook daarover, toen zei ik van, hoe komt dat dan? Hè? Dus stap je uit die trein, zonnebril, en ze zegt, ja, uiteindelijk, hè, dus zegt ze natuurlijk niet in één keer, maar uiteindelijk kwamen we er ook toe dat ze het ook op een bepaalde manier onveilig vond. Hè, wie ben ik? Ik ben ook een redelijk nieuw gezicht voor die groep. Ze hadden me één keer via het scherm gezien. Ze vond het ook lastig om met collega's open te zijn richting elkaar. Ze zei ook van, natuurlijk was Lowlands ook gewoon fysiek en mentaal zwaar, weet je wel. Dus dan kom je 2 dagen nadat je terug bent, ben je nog steeds niet helemaal geland. Dus dat snap ik allemaal. Maar de natuur heeft er wel ontzettend veel goed gedaan. Hè? Want dan loop je daar, frisse lucht, super mooie diepgaande gesprekken, vrij impactvolle persoonlijke oefeningen. Ja, dan kom je er vanzelf wel. En er zijn ook mensen, ik heb ondertussen, ik zat laatst te rekenen, bijna 1200 mensen meegenomen het bos in. En ik denk dat 99% van die 1200, die gaat uiteindelijk echt wel aan en is mee. En ik heb, denk ik, nog maar 1 of 2 keer meegemaakt dat iemand aan het einde van de dag echt tegen mij zei, dit is helemaal niks, dit is niks voor mij, ja. Ik kan er niks mee. Maar dus
zijn ze toch niet klaar, hè? Dan zijn ze toch niet daar waar ze willen zijn.
En het kan ook echt niet voor jou zijn. Hè? Dus ik geloof ook echt dat ik heb een methode, dat is veel buiten zijn, veel praten over natuurvolkeren, filosofieën, soms zelfs liedjes zingen. Dat zijn zweverige dingen, dat durf ik gelijk hardop te zeggen. Mm-hmm. En tegelijkertijd appelleert het ook aan universele behoeften, maar niet voor iedereen. En dat is oké. Okay.
Ja.
En ik heb nu bijvoorbeeld ook zo'n groep, die komt dan binnenkort naar de Ardennen en die vindt het gewoon rete spannend, weet je wel. Die zitten me nu al berichten te sturen van, ja, mag ik dan mijn fiets meenemen? Want ik wil ook wel een beetje vrije tijd en ik vind het wel leuk om hier langs
Controle.
De rivier te fietsen. Ja, en wat moet ik dan allemaal meenemen? En stuur je wel op tijd de paklijst? Want als ik nog dingen moet kopen? En het is allemaal spanning. Het is allemaal... Ja. En nou ja, wat ik mensen leer eigenlijk is om leren, of als ik ze handvatten bij geef, is om die reis dan in jezelf te maken, om te begrijpen waar dat bij jou dan over gaat. Want die lessen die je meemaakt over wel of geen regenjas of je fiets mee hier naar de Ardennen, is 1 op 1 toepasbaar over hoe jij normaal in een kantoor functioneert, over meetings, over nou ja, whatever.
Ja, maar dat gaan ze leren natuurlijk bij jou als ze met jou zijn. Is het ook zo, hè? Ik coach zelf ook mensen. Toevallig heb ik vanmiddag een wandeling en ik keek net naar buiten en denk, oeh, het regent. Ik denk, zou die dan afzeggen of zou die zeggen, zullen we ergens anders afspreken? Dat denk ik dat gaat gebeuren, maar dat is wel leuk. Ik zeg dan, nee hoor, we gaan gewoon lekker naar buiten. Want we lopen dan naast elkaar. Dat zou je ook wel herkennen. Dat naast elkaar lopen is toch een soort van veilige geborgenheid. Dat praat makkelijker. Hoe loop jij dit soort natuurexpedities aan? Hoe gaat dat voor jou?
Ja, wat we vaak doen, het is vaak een meerdaags concept. Hè? Dus ik zei net, soms ook 1-daagse trainingen, maar in principe is het 90% van de tijd zijn het meerdaagse concepten, waarin we dus 2, soms 3 dagen op pad gaan. En waarom ik daar over begin is omdat het feit dat er een overnachting in zit, werkt heel ontwapenend voor mensen. Want dan kan je echt niet meer terug naar je eigen soort van, ja, hoe zeg je dat, comfortzone. Je kan niet te veel in je eigen cocoon meer schuilen, omdat ook die nacht, die doet ook iets met mensen. Hè? Als het 's avonds donker wordt en je bent met elkaar en je hebt een drukke dag in het bos of in de natuur meegemaakt, dan gebeurt er echt iets. Gebeurt er echt iets in de zin van dichter bij jezelf komen. En eigenlijk, ja, hoe vlieg ik dat aan? Er zijn 2 manieren om dat uit te leggen. 1 is de letterlijke vorm en de ander is de bedoeling eigenlijk van wat ik doe. En laat ik met dat laatste even beginnen. De bedoeling is om mensen in contact te brengen met zichzelf. Ik gebruik dan heel vaak het woord verbondenheid. Ik probeer een beetje weg te blijven bij woorden als de beste versie van jezelf. Ik vind dat een ingewikkelde uitspraak, maar het gaat wel over...
Wat maakt dat je dat dan vindt? Is dat iets voor jouzelf?
Ja, omdat ik ook denk, dat is bijna alsof je een versie in jezelf hebt waar dat is het dan. Hè? Dus als je dat is ja. De beste feminisme, alsof je dat ook kan nastreven. Ik denk dat wat wij na te streven hebben, is dat we leren te begrijpen hoe we zelf in elkaar zitten, wat ons denken, wat ons voelen, wat ons handelen is. Dat dat ook kan veranderen gedurende de jaren, dat sommige dingen nooit veranderen, dat er altijd triggers zijn die met je meeleven. Ik doe dit werk al heel lang, ik heb heel veel zelfonderzoek gedaan, maar die triggers die me uiteindelijk op slot hebben gegooid voor die trein, die zijn ja. Er nog steeds. Ja. Hè, die zijn er nog steeds. Dat die, hoe ik ermee omga, dat is wat anders. En dat bedoel ik met over de bedoeling. Het gaat echt over emotionele volwassenheid eigenlijk, over hoe je je eigen... Nou, ik noem dat ook wel krijgerschap. Dus krijgerschap gaat over het dragen van je littekens en je trots met eerbied. En dat betekent dat je van jezelf heel goed begrijpt hoe je in elkaar zit. Dat je van jezelf begrijpt dat je krachten hebt, dat je tekortkomingen hebt. Maar dat je in geen van beide gevallen daar te ver in gaat. Dus dat je niet verdwijnt in slachtofferschap van nou, kijk naar hoeveel littekens en ik had bijna een burn-out en wat een ellende. En natuurlijk maken mensen ellendige dingen in hun leven mee. Maar het vervallen in slachtofferschap zit je, daar zit je uiteindelijk alleen maar jezelf mee in de weg.
Keuze ook. En keuze ook, ja.
Ja, en tegelijkertijd heb ik ook wel mensen in groepen gehad dat ik dacht, oh, dat is wel echt trauma en daar kan je jarenlang over doen om dat trauma überhaupt te kunnen verwerken, is misschien niet helemaal het goede woord, maar om daarmee om te gaan.
Ja.
En aan de andere kant gaat die trots over, als je daar te veel mee te koop loopt, dan zit je een beetje bovenop de apenrots. Hè? Dus dan ben je totaal uit verbinding ook met je omgeving. Dus ik denk, en waarom ik net ook in de introductie begon over het bedrijfsleven, ik denk dat wij hebben in de wereld veel meer van dit soort mensen nodig. Die verbonden zijn met zichzelf. Die een krijger kunnen zijn op hun eigen littekens en trots. Die durven hun eigen gevoel te ondertitelen. Maar ook verantwoordelijkheid te nemen. Ook andere mensen aan te spreken. Ook proactief het voortouw te nemen. Zonder dat ze zelf precies weten of ze het allemaal wel aankunnen. Weet je, dit is... We leven al helemaal niet meer in een tijd waarin dingen maakbaar zijn. En we hebben in die onmaakbare wereld hebben we mensen nodig die proactief zijn, die de weg wijzen, die verbonden zijn met zichzelf en andere mensen. En dat is, ik word er bijna boos van als ik het erover heb.
Ik voel niet dat je boos wordt. Ik voel wel wat je zegt. En dat weet ik dit al, weet ik veel hoeveel jaren wat je nu zegt, dat we iets nodig hebben om soms op te staan, met je poot in de klei te staan en je problemen of je uitdagingen aan te kijken. Daarom ben ik ook zeer geïnteresseerd. Hoe koppel jij dat dan? Je had het over natuurvolkeren. Hoe ben je daar terechtgekomen? Want ik ken bijvoorbeeld, ik ben 47. Ik was vroeger best wel geïnteresseerd in de Indianen, de Maori. Ik ben zelf ook in veel landen geweest als militair. Dus ik heb best wel interesse voor geschiedenis en dergelijke. Het is best wel interessant. En dus voor mij was dat wel ver van mijn bedshow. Omdat ik het komt er zelf niet vandaan, zeg maar. Hè? Hoe ben jij daar gekomen?
Ja, als ik dit vertel, dan zou ik gelijk proberen ook uit te leggen wat we dan precies doen op expeditie. Want daar had ik nog geen antwoord op gegeven. Ik had antwoord gegeven op de bedoeling, maar dat is... Het laat zich ook niet heel makkelijk uitleggen hoor. Het is hoe ik daar in aanraking ben gekomen, heel simpel is, ik heb een hele goede ondertussen vriend van mij, ben ik tegen het lijf gelopen, die heet Harry Misbeek, is voor mij echt een voorbeeld in mijn eigen spirituele ontwikkeling. Mm-hmm. En die heeft me ook op het spoor gezet van een trainingsinstituut hier in België, die heel veel werken met de kennis van met name, of eigenlijk alleen maar, de Lakota Natives, First Nations uit Noord-Amerika. Die mensen die we inderdaad vroeger Indianen zouden noemen. En die Lakota-filosofie die heeft me echt gegrepen. Omdat dat heel erg gaat over wat is het ritme van de natuur en wat kunnen wij daar als mens van leren. Er zit een gigantische bak aan filosofie over het leven in. Over hoe wij functioneren. Als mens, mentaal en fysiek, emotioneel, spiritueel. En zij gebruiken heel veel middelen om daartoe te komen. Dus als ik het heb over verbondenheid met onszelf, wat Lakota doen en wat mij ook geleerd is, is bijvoorbeeld rituelen doen. Hè. Vision Quest, dan ga je een paar dagen, een paar nachten ga je het bos in, de natuur in. Vuur lopen, dan loop je over hete kolen heen. Zweethutten, dan ga je, nou ja, dan ga je dus in een hele kleine hut zitten waar het heel warm wordt, om het even heel kort te zeggen. Dat zijn heel veel, dat zijn de grotere gebruiken. En bijvoorbeeld het zingen van liederen, of het maken van wat zij dan noemen, en ik struikel bijna over het woord, omdat ik Rooms-Katholiek ben opgevoed, maar het maken van gebeden. Dat zijn dingen die in worden gezet en die ik ook inzet in mijn eigen leven, om dus bij mezelf te komen. En denk nou niet, als ik met Daan op expeditie ga, dan gaan we gelijk tegen een boom aan zitten bidden. Dat is echt niet gelijk wat we doen. Want ja, hoe ik dit inzet is, gedeeltelijk is het ook gewoon vertellen over de kennis die erachter zit. Mensen daar gesprekken met elkaar over laten voeren. En precies wat jij beschrijft, als je met z'n tweeën naast elkaar loopt, en zeker je bent in een mooie natuurlijke omgeving, dan ontstaat er vanzelf diepgang.
Ja.
En mensen daar ook dingen op laten ervaren. Dus sommige dingen zijn fysieke ervaringen. Langere tijd in je eentje in het bos ergens zitten, op zoek gaan naar een element in de natuur wat beschrijft wat je op dat moment denkt, voelt, ervaart. Ik laat mensen ook fysieke ervaringen doen om dichter bij blijdschap of bij boosheid te komen. Nou ja, weet je wel zo. Dus het is ook heel veel ervaringsgericht werk. Ja. Waarbij ik soms ook letterlijk die Lakota dingen inzet, maar ook heel vaak niet. En omdat die Lakota wereld, kijk, ik ben geen Lakota, hè? Ik heet Van Lid en ik heb laatst onderzoek naar mijn stamboom gedaan. Nou, zeker volgens mij 12 of 13 generaties voor mij. Ik heb het geluk dat ik een achterneef heb die dat allemaal heeft uitgezocht. En die heten ook allemaal Van Lid natuurlijk, maar die komen ook uit het dorp Lid. Dus er is geen, zeg maar, Noord-Brabantser dan dit wordt het niet. Nou hoor je aan mijn accent dat ik niet in Noord-Brabant geboren ben.
Nee.
Omdat ik ben geboren in de buurt van Amsterdam, dus maar mijn roots
liggen in Noord-Brabant. Ik wou niet raden, maar ik dacht het wel.
ja, dat is ook niet zo heel moeilijk.
Ik hoor het nog steeds.
Ja, gelukkig wel. Ja, ik ga dat ook niet, ik ga dat ook niet wegstoppen. Mooi, maar dus kijk, Lakota is niet voor mij uiteindelijk. Ik vind het heel inspirerend, maar het is niet voor mij. En de laatste paar jaren de laatste 2 jaar ben ik ook gedoken in het druïdisme. Dus het druïdisme is veel meer van wat onze voorouders hebben gedaan voordat de kerk kwam. En daar ben ik ook een opleiding in aan het volgen. En dat is, en het mooie daarvan is, het maakt bijna niet uit welke oude traditie je vastpakt. Er zitten extreem veel gelijkenissen in. Want ook in druïdisme gaat het over het ritme van de natuur en over wat we te doen hebben in al die windrichtingen. Maar uiteindelijk gaat het over onszelf, hoe wij nadenken over onszelf, de relatie tussen denken, voelen, handelen. Nou, weet je wel zo. Dus
ja, maar dat is mooi. Dat is ook die koppeling die jij maakt, die je ook eerder zei in ons gesprek, waarbij je stelde, en wat ik ook stelde, dat mensen gewoon uit verbinding zijn met de natuur. We zitten allemaal in de kantoren, we zitten allemaal in cafés, dus daar allemaal in een straal van zoveel kilometer binnen de stad, et cetera, et cetera. En ik ben vaak in Amsterdam geweest en heb je ook die parken. Maar als Brabander denk ik dan, ja, het is allemaal leuk wat jullie hier doen. Maar kijk even om het park heen. Daar vallen de fijnstofdeeltjes zo naar binnen. En als ik dan hier wil, ik ga naar de Loons en Drunense Duinen en ik loop gewoon helemaal alleen, 3 uur lang, kom ik niemand tegen.
Ja.
En dat is wel het verschil natuurlijk met wat je kan maken om jezelf niet te resetten, maar dat je even die verbinding hebt met jezelf, je eigen gedachten. Ja. Ook al zijn ze stom, zijn ze lelijk, blij, et cetera.
Ja. En toch ook, hè, dus zeker de natuur, dat is een ontzettend belangrijke factor hierin om dat te bereiken. Maar ook, het kan echt wel dat als je dat traint en daarmee jezelf ontwikkelt, dat je in het dagelijks leven, ook in een café in Amsterdam, ook in een druk bezet park, ook in het Amsterdamse bos, waar er meer paden geasfalteerd zijn dan niet, dat je dit ook kan bereiken. En dat is harder werken, dus de natuur helpt. Hè? Dus wat is de rol van de natuur? De natuur helpt ons om daar veel dichterbij te komen, veel sneller bij te komen. Maar het is ook een mentale oefening die we met elkaar echt wel kunnen maken. Dus het kan, en daarom, waarom ik dit zeg, is omdat het ook, wij hoeven niet naar de natuur om verbonden te zijn, omdat we die verbondenheid ook nodig hebben in het bedrijfsleven. Maar dan moeten we wel op een of andere manier, en je moet niks natuurlijk, maar als je hiermee aan de slag wil, dan heb je dat wel te trainen om dat ook in een kantoor te kunnen doen.
Ja, kan je daar eens een voorbeeld van geven hoe je dat zou kunnen doen? Ik denk dat het ook wel interessant is voor mensen die... Ja.
Waar ik aan zit te denken is wat ik vaak doe met mensen. Ik doe ook af en toe nog 1-op-1 coaching. En daar gaat deze vraag ook heel vaak aan. Hè? Van ja, dit was heel mooi en fijn en ik voel me verbonden en nou ja, zo. Ja. En hoe ga ik dat nou op kantoor doen? En wat ik vaak met mensen oefen is om, ik noem dat dan tokens voor jezelf te creëren, waardoor je eraan herinnerd wordt die les die je hebt opgehaald. Ik heb bijvoorbeeld ervaren hoe het is om dankbaar te zijn voor dingen. Dat op het moment dat ik dankbaarheid uitspreek, voel ik al een soort van warmte in mezelf aangaan. Dat ik denk, oh wat fijn, dat steekt echt mijn vuur aan. Hè? Dus dat is, daar word ik echt blij van, daar word ik sterk van. Het geeft me rust. Alleen heb ik wel moeten oefenen. Ik heb echt moeten oefenen. Ik heb moeten leren van andere mensen hoe het is om dankbaarheid uit te spreken, waarvoor je allemaal dankbaar kan zijn. En mijn token is nu elke keer als ik een roofvogel zie, het liefst een rode wouw, maar die zie je niet zo heel vaak.
Nee, die heb ik ook niet zo vaak gezien.
Nee, en een buizerd helpt dan wel, en die zie je hier en ook in Nederland heel vaak.
Heel veel.
Als ik een roofvogel zie, dat is mijn token. Dus op het moment dat ik die roofvogel zie, ik heb met mezelf afgesproken een keer van, de roofvogel is mij het symbool van dankbaarheid. Elke keer als ik hem zie, dan kan ik bij mezelf even stilstaan van, oh ja, waar ben ik nu eigenlijk dankbaar voor? Of dat ik alleen maar even stilsta bij het feit van, oh, wat fijn dat ik heb dit mogen leren van, in dit geval Dirk Gekieren. En dat geeft me kracht.
Mooi.
En nou ja, in een kantoor zie je geen roofvogels over het algemeen, dus dan moeten we het nog dichterbij brengen. Ik laat mensen wel eens iets heel kleins meenemen uit het bos. Een steentje, een klein takje, dennenappel. Wat ik veel zeg, neem hem nou maar gewoon mee, zet hem op je bureau. Want dat kan een token zijn, dat kan een herinnering zijn aan wat we hier gedaan hebben.
Ja, dat nemen ze ook al anker, hè, eigenlijk dit.
Ja, de anker is misschien nog wel een mooier woord. En dat anker, dat mentale anker, je kan ook een mentaal anker maken. Ja, dus je kan ook een zin onthouden. Hè? Dus de zin die ik heel vaak aan mensen meegeef, is de Lakota taal zit vol met... De Lakota is een mythische taal, noemen ze dat. Dus dat is... Mm-hmm. Er zijn woorden die meer betekenen dan alleen de letterlijke vertaling van het woord. Dus ze hebben één woord waar ik het heel vaak over heb, is Tunka Shila, noemen ze dat. En dat bestaat eigenlijk uit twee woorden, Tunka en Shila. Tunka betekent grootvader steen. Dat gaat uit van de filosofie dat onze voorouders stenen zijn. Nou, dat is nog een podcast waard om daar het over te hebben. en Shila betekent wees mild. Dus eigenlijk wat je met Tunka Shila zegt is grootvader wees mild. Maar de mythische, de soort van meer filosofische betekenis van het woord betekent, iedereen heeft het vermogen om mild te zijn voor zichzelf. Ik ook. En die laatste is daarin heel belangrijk. Iedereen heeft het vermogen om mild te zijn voor zichzelf, ik ook.
Ik ook,
en
ja.
Doordat het een woord is wat mensen niet kennen, het klinkt natuurlijk ook een beetje spannend, mythisch, exotisch. Mm-hmm. Tunka Shila, als je dat kan onthouden, er zijn ook liedjes, hè? Dus soms zing ik ook wel een liedje met iemand wat daarover gaat. Dan onthouden mensen dat liedje of dat woord. En dan denken ze heel af en toe, als ze weer getriggerd worden, dan kan je dus bij jezelf denken, oké, maar wacht even. Ik heb het vermogen mild te zijn voor mezelf. In plaats van dat ik volle bak stap in mijn triggers en mijn beperkende gedachten en de frustratie die ik heb, of weet ik wat allemaal. Ik heb ook de mogelijkheid, we hebben allemaal de mogelijkheid als mens om met onze gedachten en met onze stem gif of medicijn te maken. Ik heb de kans om mijn gedachten ook zo te maken dat ze positief zijn, maar dat ze me met mildheid, dat ik die met mildheid kan aangaan, dat ik oké kan zijn met mezelf, dat ik zelfliefde mag ervaren. Dus dat is ook een anker. Zo'n woord alleen al kan een anker zijn. Het deuntje van die muziek kan een anker zijn. Ja, dat zijn. Dus er zijn heel veel manieren waarop je dit, zeg maar, kan brengen. Alleen wat ik net ook al zei, het is wel echt oefenen. Hè? Dus ja. Het is niet als ik één keer tegen je heb gezegd, toen kaarsje laat, dat je denkt, oh ja, ik leef nu in zelfliefde.
Nee, ik wil je wel een klein stukje meenemen. Bijvoorbeeld, ik sla een beetje aan op dat ankeren en dat affirmeren, et cetera. Omdat ik daar in 2018 misschien net een beetje mee begonnen. Destijds was het Michael Palacik die ik nog kon spreken via Facebook, volgens mij. Dan reageerde hij nog zelf.
Ja, zelf, ja.
Maar toen ben ik zijn boek gelezen. Ik ben toen ook tijdens mijn werk bij de politie zijn er wat zaken gebeurd. Ik heb echt hele zware incidenten meegemaakt. Dus ja. Ik dacht van, ja, wat doe ik hier, hoor? Dus ik viel gewoon langzaam uit in mijn hoofd. En wel te blijven staan. Alleen ik ging op zoek naar, ja, en nu? Opleiding doen, affirmeren, dankbaarheid. Ik heb jarenlang gedacht van, ja, ik doe dat maar gewoon. En nu kan ik dat ook, ik heb hier nog het boek Patronen doorbreken liggen.
Oh ja.
Van Annie van Genderen en Gitta Jacob. Zelfs nog Laura Seber. Maar dat soort boeken, daar blader ik soms doorheen. Dat geeft mij ook weer kracht om dan weer, oké, pak het maar weer op. Het was even vandaag wat minder, ik pak het morgen weer lekker op. Ik ga de natuur in, et cetera. Mm-hmm. Ik heb mijn ijsbad en ik heb... Dus ik heb best wel veel zaken die ik moet blijven doen. En ook bij mij komen mensen en die zeggen dan... Ja, maar hoe dan? Hoe doe jij dat dan? Door het gewoon te doen.
Ja, maar dat gewoon te doen, want ik...
Ja, dat is natuurlijk het de gimmick. En ik luister veel podcasts, ook in Amerika. Mm-hmm. Waar ook veel Navy SEALs en dat soort mensen in zitten. Die zeggen allemaal... Dit kwam natuurlijk niet aanwaaien. Dit kwam...
hard werken.
Ja, het is hard werken. En eerst was ik hard. En ik hoorde jou mild zeggen daar straks. En mensen milder maken. Ja, dat moet echt vanuit hun eigen hart komen. Met een DT.
Maar ik kan me wel voorstellen dat... Want ik heb ook naar jouw podcast geluisterd. Ik weet... Ik durf niet te zeggen dat ik een beetje weet wat je hebt meegemaakt, want ik ken dat soort situaties niet, hè? Dus dat is voor mij anders, maar ik noem dat maar even trauma's die je daar ook van oploopt. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je daar nog wel dagelijks ook aan herinnerd wordt op een manier.
Ja, het zit verweven in je systeem. De dromen zijn soms echt heel intens. En nu inmiddels is dat niet meer dat ik dan daar vervelend van ben. Maar het zit in je systeem. En omdat ik eerst dacht dat ik altijd alleen daarmee was. En nu weet dat dat niet zo is. En erover kan praten, over spreken, over schrijven. Met jou over natuurvolken kan praten.
Ja.
Daar haal ik de kracht en energie uit.
Mm-hmm.
En toen jij zei daar straks van, we hebben mensen nodig die opstaan en die andere mensen kunnen inspireren, motiveren, wel door kwetsbaarheid. Dus wel te zeggen, niet van ik weet wat je hebt meegemaakt, nee, ik weet hoe het voelt, dat is van mij, hoe is dat voor jou?
Ja.
En daarmee aan de slag te gaan, dat is geweldig.
Ja.
En dat in de natuur.
En beschouw je het nog steeds als hard werken ook?
Ja, soms wel. Ja, soms wel. Mm. Ik ben nog steeds zelf ontzettend streng voor mezelf. Vanmorgen hing ik op en dacht ik, volgens mij zei ze 4 keer per week sporten, Ivo. Is dat niet te veel? En ik zei, nee joh.
Doe gewoon.
Ja, nee, dat is niet meer normaal. Want ik voel het gewoon. En daardoor is het lontje korter. Daardoor slaap ik minder. Daardoor slaap ik, eet ik minder goed, et cetera. En dan weet ik weer van, oh, moeten we even beter voor mezelf zorgen. Mm. Dus dan... Je gaat constant in zo'n... ik wou bijna conflict zeggen. Ik probeer harde woorden steeds minder te gebruiken. Ik ben heel...
Goed.
Ja, toen ik het boek... ken je het boek Non-Violent Communication?
Ja, zeker. Ja.
Nou ja, toen ik dat dacht... En ik loop nu binnen Defensie rond en ik zeg gisteren nog... Jullie gebruiken echt harde woorden. Hoezo? Ja. Wat is dat dan? Nou, ik zal je een paar voorbeelden... Maar nee, mag ik je een paar voorbeelden noemen?
Yeah.
Zeggen we dat echt? Wow!
Ja, maar dat zeggen we dus ook, precies wat jij zegt, hè, dat zeggen wij dus ook als mensen in algemene zin tegen onszelf. Hè? Precies wat jij. Dus ik vind het heel mooi dat je jezelf bijna corrigeert op dat woord. En dan corrigeren is dan ook weer zo'n woord. Maar op het woord conflict. Hè? Dus dat is, ik zei net ook iets over, we hebben de mogelijkheid om met onze stem en onze gedachten gif of medicijn te maken. Dit is het. Hè? Dus als je tegen jezelf zegt, ik ben in conflict, dan ben je in conflict.
Ik maakte gewoon heel vaak gif. Omdat ik dacht dat ik ook... dat is dan wel een stukje de politie en defensie. Mm-hmm. Ik had een plicht te doen. Ik voelde me... Ja, als ik kijk, kijk nu de serie Band of Brothers weer terug. Ik vind het gewoon geweldig om te zien, die is zo waarheidsgetrouw. Die heeft ook in Ardennen afgespeeld, onder andere.
Ja. Yeah.
Yeah. Dat is wel... Maar hoe mensen toen dachten en nu. En ik heb dat toch altijd zo... zo ben ik opgevoed. Ik moet dienen. Ik moet er zijn. Ik moet sterk zijn. Ik ben een man. Ik mag niet opgeven. Ik mag niet huilen. En ik denk dat jij ook veel managers treft.
Zeker.
Mannen en vrouwen. Maar ook die denken, nee, ik moet sterk zijn. Want ik ben het voorbeeld.
Ja.
Dat soort zaken.
Ja, absoluut. En wat ik vaak... ik ben laatst op het Mannenfestival in België geweest. Dat is echt een verrijking voor mij geweest. Het is een fantastisch festival als het gaat over persoonlijke ontwikkeling. En je hoort ook iets van een aarzeling in mijn stem, omdat ik achter de komma eigenlijk wil zeggen, het heeft zin om al wel met jezelf bezig geweest te zijn voordat je daar naartoe gaat.
Ja.
Omdat de lat van diepgang ligt wel, die ligt wel vrij hoog.
Dat denk ik ook,
dus ja. Ik ben wel wat gewend, maar hier heb ik dingen meegemaakt waarvan ik dacht, oké. Maar oké, in positieve zin, hè, maar ze gaan gelijk volle bak. En dat vind ik heel mooi, want dat is uiteindelijk de sleutel, dat is uiteindelijk wel de sleutel. Waarom ik daarover begin, is omdat wat ik daar heel erg uit heb meegenomen, even los van een paar hele persoonlijke dingen, is dat... ik besefte ineens toen ik in de trein terug zat, dat we mannelijkheid steeds meer gaan zien. Tenminste, mijn ervaring is in bedrijven en organisaties, dat we mannelijkheid steeds meer zijn gaan zien als daadkracht. Mannelijkheid is daadkracht, vrouwelijkheid is kwetsbaarheid en verbinding. Zoiets, weet je wel?
Ja, die energieën, ja.
Terwijl dat, oké, ergens is dat waar. Mannen, testosteron en weet je wel zo. Dat zal allemaal wel, maar de... we hebben als mannen en vrouwen en hoe je jezelf ook identificeert, iets te doen op allebei die vlakken. We hebben helaas cultureel gezien een beetje uit dat frame te stappen dat we als man, dus precies wat jij zegt, vooral worden bejubeld om onze daadkracht. Hè? Dat is een echte man. Dat is een echte doorzetter. Dat is een echte, die pakt aan. Die neemt dingen op zijn schouders. Dat is mannelijkheid. Terwijl, ik ken genoeg managers in het bedrijfsleven die vrouw zijn. En met dezelfde daadkracht door de wereld heen stappen.
Eens.
Maar dan in het frame van zo'n organisatie heel erg terechtkomen in... Nou, dat is een beetje een... dat is wel een ijskoningin, weet je wel. Dat is een beetje een kenau. Terwijl ik denk, en als die mannen doen, is het wel oké. Dus wat we ook te leren hebben, is volgens mij dat we die mannelijkheid en vrouwelijkheid, om het zomaar te noemen, dat we dat allebei in ons hebben. Dat we dat allebei te balanceren hebben. En dat krijgerschap, waar ik het al eerder over heb gehad, gaat over die allebei kunnen zijn. Allebei omarmen op een goede manier in te zetten.
Was dat vroeger ook dan in de cultuur van de Lakota ook zo aanwezig op die manier? Is dat geschreven? Of?
Nee, want er is sowieso Lakota is heel weinig geschreven. Maar kijk, traditioneel, en dat vind ik dus fijn, want dat we in de moderne tijd leven, dat we keuzes hebben. We hebben keuzes om dit anders te doen dan ons is voorgedaan. Hè? Dus daar vind ik ook dat we afscheid hebben te nemen van inheemse tradities bijvoorbeeld. Want
ja,
als je kijkt naar, ga een zweethut doen, gebruik even het voorbeeld van de zweethut op de Lakota manier, dan de vrouwen die ongesteld zijn bijvoorbeeld, die worden ergens in de buiteinde van de hut neergezet. Als je kijkt naar tradities die gaan over, hoe zeg je dat, over man worden, dus coming of age, hè, volwassen worden, daar was ik naar op zoek, dan is de mannenversie van de coming of age is veel harder. Het is een veel harder proces, zweet het, vision quest, lange tijd niet eten. Je wordt echt fysiek een beetje kapot gemaakt eigenlijk. En de vrouwenversie is heel liefelijk bijna. Hè? Ja. Dus fijn, vrouwen onder elkaar, mooie dingetjes maken, brood bakken voor de mannen, la 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 la. Dus in die zin denk ik, ja, in die traditie gaat daar ben ik dan niet naar op zoek. En dan denk ik, ja, dat is niet helemaal waar ik naar op zoek ben. Want ik gun die vrouwen net zoveel zweet het als de mannen. En ik gun de mannen net zoveel brood bakken en mooie dingen maken voor de rest van de community als de vrouwen. Dus ik denk dat in druidisme overigens, daar is er veel meer gelijkheid. Dus daar wordt veel minder. Alle rituelen zijn eigenlijk voor zowel man als vrouw. Een vrouw of man kan ook hoeder van de stam zijn, weet je wel. Dus daar zit het veel minder in. Dus het ligt ook een beetje aan de traditie, ja.
En jouw vrouw komt uit Kroatië.
Ja.
Ik zat net toevallig te bedenken. Kroatië heeft ook een bepaalde cultuur, hè? Is al een pittige cultuur, volgens mij.
Zeker.
Hebben jullie het daar wel eens over samen?
Ja, en het komt ook omdat ik daar 2 jaar gewoond heb.
Oh,
dus
ja.
Ik spreek de taal ook. Vooral dat spreken van de taal heeft me heel erg geholpen in het beter begrijpen van wat daar het culturele frame is.
Ja. Ik heb er 2 keer 6 maanden gezeten in de buurt.
In Bosnië dan waarschijnlijk.
Net over de grens een keer en 1 keer in Servië.
Oh ja.
Ja, gezellig.
Dus dat is een belangrijk woord, hè, gezellig. Het is vaak wel. Dus die Kroatische cultuur en de Bosnische en Servische. Ik ga niet zeggen dat ze gelijk zijn, want dan heb ik thuis ook gelijk een beetje ruzie. Maar ze lijken stiekem best wel veel op elkaar. Er zitten ook wel verschillen in. Ja, geen ruzie, maar meer een soort van. Dus het voordeel, laat ik zo zeggen, we hebben het erover, ja, het voordeel van mijn vrouw is, die woont ondertussen ook al 10 jaar buiten Nederland. En eigenlijk ook al toen ze daar woonde, kan heel goed nuance daar ook in aanbrengen. Dus wij missen ook allebei soms wel iets van die Kroatische cultuur, wat gaat over gezelligheid, over samen zijn, over echt een leven in overvloed. Dat is wat daar heel belangrijk is. Hè? Dus kom je bij iemand op bezoek, dan moet er veel gegeten en gedronken worden.
Ja.
Maar er is ook. Ergens zit daar ook een laagje aan, met name in de Kroatische cultuur en de Bosnische en Servische ken ik daar echt niet goed genoeg voor. Er zit ook een laagje aan dat leven voor morgen niet echt hoeft, want dan hoef je ook niet echt aan je zorgen te denken of zo. Dus veel mensen verdrinken zich letterlijk ook een beetje, of vereten zich lekker ook een beetje. Als ik het nu heb, dan is het goed en het is belangrijk om nu. Het gaat heel veel over nu. Ik heb daar voor een bedrijf gewerkt die. Toen ik vroeg naar lange termijn strategieën, die zeiden eigenlijk, ja, we willen alles. We willen overal de beste in zijn. Nul bereidheid om daarin te investeren. En vooral nu op hele korte termijn heel veel geld verdienen, als ik het even heel plat sla.
Ja.
En dus dat zit er ook in. Maar
waar
je
komt
dan
die strijd
krijgt,
dan? Die strijd, die hebben ze ook wel in hun cultuur bijvoorbeeld.
Ik denk dat het ook een beetje tekort is. Natuurlijk, hè, na het val van het socialisme is het economisch gezien in die streek echt niet heel goed gegaan. Ze hebben natuurlijk onderling, nou ja, je was daarbij. Hè. Ze hebben er onderling best wel veel geknokt, ook over identiteit.
En nog steeds. In Bosnië.
En nog steeds. Ja. En ze hebben de hele geschiedenis lang, heeft hè, de Kroatische identiteit onder druk gestaan. Hè, onderdeel geweest van Oostenrijk-Hongarije. Het Ottomaanse Rijk aan de poort gehad. Weet je wel, door de Venetiërs overvallen. Ja, dus het is continu een strijd om identiteit te zijn. Dus ze zijn ook knetter trots, zeg maar, op het Kroatisch zijn.
Hrvatska,
Hrvatska, ja. En de. Maar er ontstaat daar dus ook een beetje. Dus Kroatische mannen zitten nog veel meer in dat daadkrachtframe, zeg maar, dan waar ik het over had. Hè. Dus, en hoe dat dan kan, ja, dat weet ik niet. Daar ken ik die cultuur en daar ben ik geen antropoloog goed genoeg voor om dat te kunnen beschrijven. Maar die zitten veel meer in die daadkracht. En daarmee ook een beetje onkwetsbaarheid. Hè. Dus ik heb weinig Kroatische vrienden die het makkelijk hebben over hun eigen tekortkomingen.
Ja.
En veel dat kan ik bij Nederlandse vrienden wel, merk ik dat het wat makkelijker is. En dat is misschien alleen maar omdat ik die vrienden heb, maar ja. Dus het is wel, we hebben het daar wel over en we missen dus een beetje het community gevoel. Hè? Dus dat zit ook heel erg in heel veel natuurtradities, is dat je gezorgd voor de gemeenschap. Dat is in Kroatië heel sterk.
Ja.
En dat is hier, ook in België. Nou, waar ik nu woon is het wel iets meer dan wat ik in Nederland heb ervaren. Dus dat mis ik wel, maar ik mis niet die overmatige daadkracht en alles is een feestje en vooral lekker veel eten en drinken en dat maakt het allemaal niet uit, weet je wel. Je ziet gewoon superveel hele dikke, slecht fysiek onderhouden mensen daar ook.
Ja. Ik hoorde dat laatst van mensen die op vakantie waren geweest in Kroatië. Dacht ik van ja, die verschillen zijn er ook natuurlijk in de moderne wereld, hè? En ik zou ze aanraden om deze podcast te luisteren en dan allemaal de natuur in te gaan.
Yeah.
Ik heb het gevoel dat we nog wel uren kunnen praten over dit soort zaken.
Mm-hmm.
En dat,
ik ook.
Ja. Maar hoe vond je, heb je voor jezelf het gevoel dat je hebt kunnen vertellen wat je kon vertellen?
Dan ben ik even bij mezelf aan het nagaan.
Ja.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het belangrijkste is wat ik zei. Ik merk dat ik er bijna boos over word. Dat is, misschien moet daar wat nuance op. Het vuur gaat bij mij echt aan als het gaat over... En dat, ik hoop dat mensen dat vooral uit deze podcast onthouden, is dat we in organisaties, gif of medicijn geldt niet voor ons als individu, alleen voor ons als individu, maar ook als organisaties. We hebben de mogelijkheid om dit te doen. En dit te doen betekent dat we betekenisvol werk organiseren voor mensen in organisaties, maar ook voor de klanten. En daarmee gelijk, en dan wil ik de opdracht niet te groot maken voor iedereen, maar we eigenlijk ook voor de hele wereld. Hè? Ja. Dus er zijn... Ik ken toevallig een van de oprichters van koffiemerk Wakuli. En die hebben ontzettende effort erin moeten steken om die hele keten van koffie creëren, ja, en koffie drinken, van productie tot in mijn koffieautomaat, om die eerlijk, open, goed, transparant, betekenisvol te maken. En daar zit zoveel effort in. Ook vanuit die mensen, Jorik Bruins in dit geval zelf.
Ja.
Dan denk ik, niet iedereen hoeft zo'n koffiemerk te lanceren. Maar we kunnen allemaal wel iets van die bijdrage aan een betere wereld. Die begint bij het krijgerschap in onszelf. Daar kunnen we wel gebruiken. En ik gun dat iedereen, want daarmee wordt het leven echt mooier. Dat geloof ik, dat geloof ik niet alleen, dat heb ik zelf ervaren. En ja, ik gun dat iedereen.
Ja, wat een mooie boodschap om mee af te sluiten. Dankjewel, ja. Daan.
Ja,
voor dit gesprek.
Jij bedankt.
Ja.
Ja, is mooi.
Bedankt voor het luisteren naar Over Je Mindset. Ik kijk er weer uit naar het volgende inspirerende gesprek. Bezoek eens www.ivorcour.nl voor coaching en training. Of ga naar mijn Instagram, Ivorcour Power Coaching, waarin ik veel praat over weerbaarheid en veerkracht. Abonneer je op mijn Spotify en geef ons een mooie review. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.